broeders en zusters, bent u blij dat ik kind van God ben? We hebben vandaag heerlijk mogen zingen over het kruis van Jezus Christus. En we hebben gezongen over het ontmoeten van de Heer. Broeders en zusters, ik dank de Heer dat ik hier mag staan. En het is enkel alleen genade van de Heer. Wilt u voor mij bidden, broeders en zusters? We zullen dadelijk voor het woord van God bidden. Maar wilt u voor mij bidden ook? Voor de salving van Gods Heilige Geest. Hè? Want het is alleen de Heilige Geest die harten kan overtuigen van zijn woord. We kunnen hele mooie verhalen kunnen vertellen, broeders en zusters. Maar je wint er niet één ziel mee. Dat kan alleen de Heilige Geest. Alleen de Heilige Geest kan ons hart aanraken, broeders en zusters. En Hij kan ons overtuigen en tot de Heer brengen. Broeders en zusters, voordat we gaan in gebed gaan en voordat het woord begint, wil ik u eerst vragen om voor het volgende te bidden. U weet, een aantal maanden geleden, toen was er een of ander consortium volop bezig om deze kerk te kopen, waardoor wij op de straat zouden komen te staan, broeders en zusters. Dat is niet doorgegaan, maar er zijn inmiddels opnieuw kapers op de kust. En het schijnt dat die onderhandelingen al een heel ver stadium zijn. Maar, broeders en zusters, we hebben deze kerk van God ontvangen. Amen. Over 4 dagen is het 1 september 2011. Dan zitten we hier 30 jaren, broeders en zusters. 30 jaar. En ik denk dat dit gebouw u bevallen is, of niet, broeders en zusters? En we staan voor een geheel nieuw begin. We hebben allemaal nieuw elan van de Heer ontvangen. En onze harten die bruisen om wat voor de Heer te gaan doen. Om werkelijk een verschil te maken in Arnhem. Een verschil te maken in deze buurt. Malburgen, duizenden mensen. De meeste kennen Jezus niet. En God heeft ons hier geplaatst, broeders en zusters. En we geloven dat er een nieuw begin is begonnen. We hebben een voorganger ontvangen en ik kan niet geloven dat de Heer ons dan het gebouw ontneemt. Maar het zijn de aanvallen van Satan die ons de kerk willen ontnemen, die ons willen beroven van onze vrijheid in Christus. En ik wil u vragen, dadelijk als we in gebed gaan, daar ook voor te bidden. Maar wilt u ook thuis in uw gebeden elke dag hieraan gedenken, dat de Heer de werken van die mensen die alleen op geld zijn belust, dat de Heer hun werken zal verbreken. En als wij met geloof zullen bidden, broeders en zusters, dan zal de Heer ons gebed verhoren. Gelooft u dat? Amen. Wilt u opstaan? We zullen onze hoofden buigen om een zegen te vragen. Dierbare Jezus, Heer. O Heer, u bent in ons midden. O Heer, wat is een dienst zonder uw aanwezigheid, Heer. Wij danken u, Heer. We hebben u bezongen, Heer. O, we hebben gehoord over het kruis, Heer. U hebt zoveel voor ons gedaan, Heer. Dank u, Heer, dat u ons gekocht hebt uit het rijk van de duisternis. U hebt ons geplaatst in het koninkrijk van uw liefde, Heer. Dank u, Heer. We hebben gezongen dat we u zullen ontmoeten, Heer. O, daar zien wij naar uit, Heer Jezus. O, wat een vreugde is dat als wij u mogen ontmoeten, Heer. Nu, in deze dienst, straks, Heer, als u terugkomt, Heer. O, wat een feest zal dat zijn, Heer. Daar zien wij naar uit. Wij bidden u, Heer, wilt u het woord openen? Komt u met uw Heilige Geest, met uw salving in ons midden, Heer. O, Heer, wilt u, Heer, de spreker, Heer, onder de salving plaatsen, Heer. En alle eigen kracht, alle eigen eer, alles wegdoen, Heer. Dat alleen uw naam zal worden grootgemaakt, Heer. En wij komen tot u, Heer, met deze voorbeden, Heer. U hebt ons dit gebouw gegeven, 30 jaar geleden, Heer. U hebt ons een geschenk gegeven, Heer. En u bent een trouwe God, Heer. U zult dat geschenk niet van ons wegnemen, Heer. Verbreek elke macht, Heer, van de boze, Heer, die ons deze kerk wil afroven, Heer, in de naam van Jezus. En wij geloven, Heer, dat u een wonder zult doen, Heer. Halleluja, Jezus. Amen. Broeders en zusters, de boodschap van vandaag is een hele actuele boodschap, broeders en zusters. En het is een boodschap die voor iedereen van ons bestemd is. voor jong en oud. Misschien bent u pas kort in de Heer. Misschien bent u al heel lang in de Heer. Deze boodschap is voor u bestemd. Misschien hebt u nog nooit uw hart aan Jezus gegeven. Misschien bent u nog een ongelovige. Toch is deze boodschap voor u bestemd, broeders en zusters. Want de boodschap die zegt dat Jezus terugkomt. Jezus komt terug. En dat is een boodschap die actueel is. En Jezus komt heel spoedig terug. Gelooft u dat? Jezus komt heel spoedig terug. 2000 jaar geleden kwam hij op aarde als een babytje. Om zijn leven te geven voor verloren zondaren als wij, broeders en zusters. Maar straks komt hij terug als bruidegom. En hij komt terug als koning en als rechter. Broeders en zusters, hij komt als bruidegom voor zijn bruid. En wij zijn zijn bruid. En broeders en zusters, hij komt niet om rechter over ons te zijn. Wij zijn zijn bruid. Kunt u zich voorstellen dat een aanstaande bruid zich gereed maakt en ze wacht op haar man, die komt om 12 uur om samen naar het gemeentehuis te gaan. Kunt u zich voorstellen dat die bruid haar man verwacht als de rechter? Nee. Jezus komt niet als rechter voor de bruid. Hij komt als bruidegom voor de bruid. Maar voor hen die hem tot op de dag van vandaag hebben verworpen, komt hij als koning en rechter. Ook voor schijnchristenen. Je kunt schijnchristen zijn, broeders en zusters. Je kunt in de kerk komen, maar de Heer ver van je hart houden. Ook voor jou komt hij dan als rechter, broeders en zusters. En we leven nu al in het laatste van de dagen. De eindtijd is begonnen, broeders en zusters. De genadetijd van Jezus Christus is bijna voorbij. En je ziet dat in de omstandigheden in de wereld. De omstandigheden die worden steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En Jezus zegt dat er weeën zullen komen. En broeders en zusters, elke vrouw die kinderen heeft, die weet dat geboorteweeën, die beginnen eerst langzaam. En ze zijn nog niet zo sterk in kracht. Maar die weeën die volgen elkaar steeds sneller op. En ook steeds heviger. Totdat de climax daar is, wordt een prachtige baby geboren, broeders en zusters. En dit is wat er aan het gebeuren is. U bemerkt, als u de nieuwsmedia volgt, dan bemerkt u dat de weeën over deze aarde, al de rampen, die volgen elkaar sneller en sneller op. Maar ook steeds heviger. En de climax is dat Jezus terugkomt, broeders en zusters. Maar de tijden worden zwaarder en zwaarder voor de bruid van Christus, de kinderen Gods. En ze beginnen te bidden, broeders en zusters, tot de Heer. Ze worden wakker, ze beginnen te waken, broeders en zusters. En hierover wil ik met u lezen, Openbaring 22. De kinderen Gods, die gaan zich gereed maken voor de wederkomst van Jezus, de bruidegom. Openbaring 22, vers 17 en vers 20. Openbaring 22, vers 17 en 20. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort, die zeggen, kom. En die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Die deze dingen getuigt, die zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. Hier lezen we, broeders en zusters, over een dubbele uitnodiging. De bruid en de geest, die nodigen Jezus uit om te komen, om spoedig te komen. En Jezus zegt, ja, ik kom haastiglijk. Maar hij zegt ook, die wil, die mag tot hem komen. En je mag van hem drinken. Je mag van het levende water drinken. Je wordt uitgenodigd om tot hem te komen. Dus zijn komst en het drinken van het levende water is aan elkaar verbonden, broeders en zusters. En de bruid, net als in het aardse leven, die gaat verlangen naar de wederkomst van Jezus. En herkent u, broeders en zusters, dat wanneer in de wereld weer zo'n vreselijke ramp is gebeurd met duizenden slachtoffers, of er is weer een gezin afgeslacht met kinderen, of zoals daar in Noorwegen, waar zomaar, ik meen 77 jongeren afgeslacht worden. Dat u in uw hart zegt, soms, o Heer, kom toch spoedig. Herkent u dat? Dat je in je hart zegt, Heer, kom. En dit zal steeds vaker gebeuren, dat de bruid gaat verlangen, Heer, kom toch spoedig, kom toch spoedig. En net als in het aardse leven, een aanstaande bruid en een aanstaande bruidegom, die verlangen naar elkaar. En als dat wederzijdse verlangen groot genoeg is, dan zullen ze elkaar ontmoeten. En zo werkt het ook ten aanzien van onze hemelbruidegom, broeders en zusters. Als wij naar hem verlangen en hij verlangt naar ons, spoedig is dat moment dat hij komt. Maar degene die Jezus verwerpen en de schijnchristenen, die komen daardoor in groot gevaar. Als de bruid steeds vaker bidt, Heer, kom, zij die Jezus niet hebben aangenomen, verkeren in gevaar. Want hij komt ook als rechter. Hij komt als rechter, broeders en zusters. En dus is mijn oproep aan u, neem Jezus aan. Want die dag van zijn wederkomst kan een fantastische dag zijn voor u. Kan een geweldige dag zijn. We hebben vandaag gezongen, het is goed om u te ontmoeten. Het is goed om u te ontmoeten. Voor de kinderen Gods. Maar voor hen die Jezus verwerpen, zal het een vreselijke dag zijn. Broeders en zusters, de Bijbel spreekt veel over de wederkomst. Maar ik wil een paar aspecten wil ik even met u doornemen. Een paar slechts hoor. Maar houdt u vast dat het sprake is van een dubbele uitnodiging. Zolang Jezus niet is gekomen, mag u komen om te drinken van het levende water. Openbaring 1, vers 7. Openbaring 1, vers 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. De wederkomst, zegt de Bijbel, is zichtbaar voor iedereen. Alle oog zal hem zien. Ook de mensen die hem verwerpen zullen hem zien. Waar je ook ter wereld vertoeft, je zult hem zien als hij komt. En in Matteüs 24 staat geschreven dat de zon zal verduisterd worden. De maan zal het schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. En dan zal op dat moment zal het teken van de Zoon van God in de lucht verschijnen. Wat dat teken is, zegt de Bijbel niet. Maar ik stel mij zo voor dat het misschien een geweldig groot kruis zal zijn. En God die trekt als het ware ieders oog naar die gebeurtenis. Ook al heb je Jezus verworpen. Maar door al die verschijnselen in de lucht wordt je aandacht naar de hemel getrokken. En elk oog zal hem zien. En degenen die hem verworpen hebben, die zullen van angst en van weedom en van verdriet onder de grond willen kruipen, haast, broeders en zusters. Maar dan is het voor hen te laat. En deze wederkomst, broeders en zusters, die zal plaatsvinden na de grote verdrukking. Maar voor deze zichtbare wederkomst van Jezus zal er ook een onzichtbare komst van Jezus zijn. En de wederkomst, de zichtbare wederkomst, is na de grote verdrukking. En dat zal een tijd zijn van vreselijke oordelen. In het begin zullen die oordelen genadevol zijn. Oproepen tot bekering. Maar van lieverlee zullen de oordelen steeds zwaarder worden. En veranderen in oordelen van Gods toorn. En omdat de bruidegom zoveel van zijn bruid houdt, komt hij terug om zijn bruid te halen. Is hij niet goed? Hij houdt van zijn bruid. En hij wil niet dat zij die zware oordelen van de toorn van God mee hoeft te maken. Hij wil zijn bruid beschermen. Hij is goed voor ons. En dat is een onzichtbare wederkomst, broeders en zusters. En hoe zal die wederkomst verlopen? Als u even denkt aan de gebeurtenis van Filippus met die Moorse kameling. De Heilige Geest had Filippus de opdracht gegeven om naar die Moorse kameling te gaan. Om hem over het kruis van Jezus te vertellen, waarna hij gedoopt werd. En toen was de taak van Filippus was beëindigd. En wat gebeurde er toen? In de Statenvertaling daar staat geschreven, de Geest nam Filippus weg. Maar dat is eigenlijk een hele arme uitdrukking. Want het Griekse woord is harpasso en dat betekent snel en plotseling met geweld wegrukken. Kunt u zich dat voorstellen, broeders en zusters? Filippus was daar en Gods Heilige Geest nam hem totaal onverwachts weg. Het ene moment was hij daar en het andere moment was hij daar niet meer. En nu wil ik met u lezen 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Heeft u dat? 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Opgenomen worden, harpazo. Hetzelfde Griekse woord. Zullen tezamen met hen plotseling, snel en met geweld weggerukt worden in de wolken. De Heere tegemoet. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Alleen de bruid, Gods kinderen, die zullen de stem van God horen. Die zullen de bazuinen horen. Het zal in hun harten klinken. En plotseling worden de kinderen Gods weggerukt, broeders en zusters. Voordat die zware tijd, die allerzwaarste tijd aanbreekt, zal de gemeente worden opgenomen. En er zijn broeders en zusters, er zijn kinderen Gods die hiervoor bevreesd zijn. Maar dat hoeft niet, broeders en zusters, want we hebben gelezen, zij die in Christus zijn, zullen worden opgenomen. De enige voorwaarde is dat u in Christus moet zijn. In Christus. Dan zult u de stem van de Heilige Geest in uw hart horen. En u zult de Heer tegemoet gaan. Uw bruidegom tegemoet gaan. Is dat niet wonderbaar, broeders en zusters? Dat doet hij uit liefde voor zijn bruid. Maar degenen die dit moment missen, de ongelovigen, de schijnchristenen, die zullen in de grote verdrukking terechtkomen. Broeders en zusters, vreselijke tijd die je ergste vijand niet zult gunnen. En er zullen miljoenen mensen, miljoenen kinderen Gods worden weggenomen op dat moment. En kunt u zich voorstellen wat een drama dat zal zijn voor degenen die achterblijven? Er zal een scheiding plaatsvinden, dwars door alle gelederen. En daarover wil ik lezen met u Lucas 17. Lucas 17, vers 34 tot 36. Vers 34 tot 36 van Lucas 17. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. De scheiding die zal plaatsvinden in een huwelijk zelfs. De ongelovige man of vrouw wordt opgenomen. De gelovige man of vrouw wordt opgenomen. De ongelovige man of vrouw zal achterblijven. De gemeente die alleen maar bestaat uit schijnchristenen, die zal achterblijven. Terwijl de gemeente die bestaat uit kinderen Gods die de Heer van harte lief hebben, die gemeente zal worden weggenomen. Een vrouw is het beeld van de gemeente. En de ene prediker op de akker, op het arbeidsveld van God, die zal opgenomen worden en de ander niet. De prediker die alleen preekt voor eigen roem, eigen eer, die zal achter moeten blijven, broeders en zusters. Wat een weedom zal dat zijn. En er zal een droefheid in het hart zijn van degene die achterblijven. O, broeders en zusters, laten we daarvoor waken, hè? Maar laten we gereed zijn dat Jezus komt. Want Jezus komt spoedig terug. En de vraag is, hoe weten we dat Jezus komt? En Jezus heeft daar veel woorden aan gewijd. En hij heeft gesproken over aardbevingen, over tsunamis heeft hij gesproken, over oorlogen, over crisis, over geestelijke afval. En als je daarover spreekt, broeders en zusters, dan zeggen de mensen, ja, oordelen of rampen en afval, die zijn er altijd al geweest. Je kunt misschien aan de hand van het woord van God uitweiden over de politieke omstandigheden. Maar politieke omstandigheden, die wijzigen elk moment. En dan moeten de predikers hun mening moeten ze weer bijstellen, broeders en zusters. Maar ik wil met u kijken naar wat Jezus zegt, Jezus' advies. Jezus zegt, let op de vijgenboom. Ik wil met u Matteüs 24, vers 32 en 33 lezen. Matteüs 24, vers 32 en 33. Matteüs 24, vers 32 en 33. Dit zijn Jezus' woorden, broeders en zusters. En het was zijn antwoord op een vraag van de discipelen. Heer, wanneer is uw toekomst? Wat is het teken van de volleinding van de wereld? En dit was een onderdeel van het antwoord van Jezus, broeders en zusters. Jezus zegt, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. En de vijgenboom, broeders en zusters, is een beeld van Israël. Een beeld van Israël als land en natie. Dat moet u goed vasthouden, want een olijfboom is ook een beeld van Israël. Maar dan als het volk wat ons geestelijke voeding en geestelijke olie verstrekt. Dus Israël is een olijfboom, omdat ze aan ons het geestelijk voedsel verstrekken. Maar als we kijken naar de natie Israël, dan zegt Jezus, let op de vijgenboom. En hij zegt, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, al die rampen, die oorlogen, etc., maar ook wat er gebeurt met Israël, zo weet gij dat het nabij is voor de deur. En een vijgenboom die verliest zijn bladeren in de winter. En dan is die boom volkomen kaal. En zo was het met Israël ook. Israël heeft Jezus 2000 jaar geleden verworpen. En in het jaar 70 na Christus, toen gebeurde er een ramp. Israël werd, de mensen die werden bij bosjes vermoord door de Romeinen. Jeruzalem en de tempel die werden volkomen met de grond gelijk gemaakt. En alle mensen die werden over de aarde verstrooid. Broeders en zusters. En dat heeft 1800 jaar heeft dat geduurd. Tot in de 19e eeuw, zo omstreeks 1870, 1875, 1880, begonnen de Joden terug te keren naar het beloofde land. Dus 1800 jaar later. Die 1800 moet u vasthouden. En in 1947 werd zelfs de nieuwe staat Israël gesticht. En in 1967 werd Jeruzalem weer veroverd en werd Jeruzalem de hoofdstad van Israël. Dus de bladeren van die kale boom, die kale vijgenboom begonnen weer uit te spruiten. En die takken die werden weer groen. En als u denkt aan het visioen, of het visioen van Ezechiël in Ezechiël 37, daar zag hij een vallei vol met dorre doodsbeenderen. En in vers 11 lezen we dat het gaat om Israël. En God profeteerde en zei tegen Ezechiël, profeteer. Of God zei tegen Ezechiël, profeteer over die beenderen. Kunnen ze levend worden? En als een land, als een volk volkomen uit elkaar geslagen is, en dat heeft al 1800 jaar geduurd, dan is het totaal onmogelijk dat dat volk weer zich verzamelt en naar het eigen land terugkeert. U hoeft alleen maar te kijken bijvoorbeeld naar het Ammonese volk. 20, 30 jaar geleden hadden ze nog het verlangen om terug te keren naar Ammon, naar hun eigen land. En het verlangen is weg. Dat verdampt. Maar God heeft Israël bewaard voor die gebeurtenis dat ze het verlangen naar hun eigen land zouden verliezen. God heeft dat volk samengehouden. En God heeft hen teruggebracht tot Israël. En God zei tegen Ezechiël, profeteer. En de beenderen die naderen tot elkaar. Maar er was nog geen geest in die beenderen. Die skeletten waren alweer tot elkaar genaderd. Maar er was nog geen leven in. En zo is het met Israël ook nu. Er is nog geen leven. Maar God zei tegen Israël, of tegen Ezechiël, profeteer dat de geest in die lichamen zal komen. En de geest die keerde terug in die lichamen. En we staan vlak voor het moment dat God zijn levendmakende geest in die dode lichamen zal blazen. Het land is al hersteld. Het enige wat nog hersteld moet worden is de harten van de mensen. Is God niet wonderbaar, broeders en zusters? We staan vlak voor dat moment. We hebben gelezen dat Jezus zegt, als deze dingen geschieden, dan weet je dat de zomer nabij is. Maar dat woord voor zomer in het Hebreeuws betekent ook einde. Het betekent ook oogst. En het is ook verbonden met oordeel. En dat mag u voor uzelf noteren in Amos 8, vers 1 tot 3. Daar kunt u daarover lezen. De zomer heeft te maken met oordeel en met oogst en met het einde. En dat staat heel spoedig te gebeuren, broeders en zusters. En dan komt Jezus terug. En de engelen, die zeiden tegen de discipelen, toen Jezus ten hemel was gevaren, zeiden de engelen, Jezus zal alzo terugkomen. Op dezelfde manier zal hij terugkomen. En geweldige bijbeluitleggers die zeggen dat dat betekent dat Jezus onder dezelfde politieke omstandigheden, dezelfde sociale omstandigheden, onder dezelfde demografische omstandigheden zal terugkeren. En het is verbazingwekkend als je nu naar Israël kijkt en het vergelijkt met toen, hoeveel overeenkomsten er zijn. Broeders en zusters, de engelen die zeiden dat Jezus zal op de wolken terugkomen. Nou, er staat in de Jezus ging op de wolken weg en Jezus komt op dezelfde wijze terug. De Bijbel zegt, Jezus komt op de wolken terug. Jezus vertrok vanaf de Olijfberg in Jeruzalem. En de Bijbel zegt, Jezus komt terug op de Olijfberg in Jeruzalem. Jeruzalem was de hoofdstad van Israël. Op dit moment is Jeruzalem weer de hoofdstad van Israël. Het Joodse volk woonde toen in hun land. Het Joodse volk woont nu in dat land. Er waren toen allerlei orthodoxe groeperingen als Farizeeën, Sadduceeën, Zeloten waren er. Ook nu zijn er allerlei orthodoxe groeperingen. In die tijd waren er al heel veel mensen in Israël die geloofden niet. Dat kwam omdat de Grieken daar eeuwenlang hebben geheerst. Er waren heel veel ongelovigen in Israël. Op dit moment ook. Er wonen heel veel mensen in Israël die geloven God nog gebod. Er was een klein plukje van discipelen die Jezus volgden. En ze werden geïntimideerd en vervolgd. En dat is op dit moment ook zo. Er is een klein plukje, zijn 30.000 zielen die hun leven aan Jezus hebben gegeven in Israël. Er wonen 7 miljoen mensen. En ze worden geïntimideerd en ze worden vervolgd. Dus de omstandigheden die zijn eigenlijk al vrijwel identiek. Maar er ontbreken nog 3 zaken. En die 3 zaken, broeders en zusters, bij elke zaak is de antichrist betrokken. 3 zaken ontbreken er nog. In die tijd was er een tempel in Jeruzalem. En op dit moment nog niet. Maar de Bijbel zegt dat de antichrist die zal in de tempel gaan zitten. En net doen alsof hij God is. En op dit moment zijn alle plannen zijn gereed voor de bouw van die tempel. De rode koe, de var, die is al teruggefokt, die hebben ze al. Mensen met de naam Kohen hebben al cursussen ondergaan om priester te kunnen zijn. Kohen betekent priester. Alle voorwerpen van de tempel die zijn al vervaardigd. Die staan al gereed. Alleen het probleem is, op het tempelplein, daar staan enkele islamitische heiligdommen. En als ze daar zouden gaan bouwen, dan breekt er een wereldoorlog uit. Maar broeders en zusters, de Tempelberg is groot genoeg. Er wordt over gesproken om op een andere plek daar te bouwen. Zelfs op een andere plek in Jeruzalem te bouwen. Spoedig wordt die tempel daar gebouwd. En de antichrist zal zijn vinger in de pap hebben. In die tijd was Israël ook bezet. Bezet door de Romeinen. Nu nog niet. Maar als u leest in Zacharia 12 vers 1 tot 3 en Zacharia 14 vers 1 tot 3. Daar leest u dat Israël bezet zal worden. En de big issue is Jeruzalem. En u leest de kranten, u ziet het journaal. Alles draait om Jeruzalem. En over 4 weken zal in de Verenigde Naties zal beslist worden over de verdeling van Jeruzalem. Over de verdeling van Israël. Want de Palestijnen willen hun eigen staat oprichten. Over een paar weken. En alles draait om Jeruzalem, broeders en zusters. En het derde punt is de vrede. Er moet nog vrede komen. En de Bijbel zegt, als het vrede is, hè, als de mensen zullen zeggen, het is vrede, vrede, er is geen gevaar. Dan zegt de Bijbel, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En in de Bijbel kunnen we lezen dat de antichrist de animator van die vrede is. Dus broeders en zusters, het is een paar minuten voor 12. Een paar minuten voor 12 en Jezus komt terug. Een geweldige dag voor ons, broeders en zusters. Want ieder die in Christus is, zal door hem worden opgenomen. Bent u blij, broeders en zusters? Het is goed om de Heer te ontmoeten. Maar broeders en zusters, als we het hadden over, kom Heer Jezus, zei Jezus, wie wil, die mag drinken van het levende water. En ik wil met u de laatste tekst lezen, Lucas 13. Lucas 13, vers 11 tot 16. U kent dat verhaal allemaal. Houdt u in uw achterhoofd het drinken van het levende water, hè, broeders en zusters. In Lucas 13, vers 11 tot 16 lezen we over een vrouw die 18 jaar kromgebogen was. We zullen het lezen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang had gehad. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zei de vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar. En zij werd terstond weer recht en verheerlijkte God. En de overste der synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de scharen, er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen. En niet op de dag des Sabbats. De Heer dan antwoordde hem en zei, gij geveinsde. Maak niet een ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leid hem heen om te doen drinken. En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? De vrouw moest van banden worden bevrijd. En ze mocht drinken van het levende water, broeders en zusters. Is Jezus niet geweldig? Jezus is geweldig, broeders en zusters. Wie is die vrouw? Op wie wijst die vrouw? Jezus zegt, zij is een dochter Abrahams. Die vrouw die wijst op het volk van Israël. En zij was 18 jaar, was zij kromgebogen. Maar Israël was sedert Abraham tot aan de komst van Jezus 1800 jaar. Ongehoorzaam en God. Geestelijk kromgebogen. Geestelijk kromgebogen. 1800 jaren lang. En er waren bijna geen mensen die Jezus herkende toen hij daar stond. Maar die vrouw die had hem herkend. Ze zei niets, maar in haar hart had ze hem herkend. En Jezus had dat geproefd. In haar hart was dorst naar levend water. En Israël is gedurende 1800 jaar na die verstrooiing over de aarde verstrooid geweest. Na die ramp in het jaar 70 na Christus, toen Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Israël was 1800 jaar. Dat is zo frappant. Daarna begonnen de Joden terug te keren. 1800 jaar over de aarde verstrooid. Maar die vrouw die wijst ook op de gemeente. Op u en ik. Wij zijn de gemeente. Wij behoren tot de bruid van Christus. Ieder die Jezus lief heeft en wedergeboren is, behoort tot de bruid van Christus. En de Bijbel zegt dat de ware kinderen van Abraham, dat zijn de kinderen Gods. De ware kinderen Abrahams zijn de ware kinderen Gods. Dus de gemeente. En de vroege gemeente, de vroege regengemeente had een bloeitijd van 100 tot 150 jaar. En wat gebeurde in de 20e eeuw, aan het begin van de 20e eeuw, dus 1800 jaren later? Toen begon het herstel van de gemeente. Toen was er in Amerika, het begon in Amerika met geweldige uitstortingen van de Heilige Geest. Ziet u daar weer, die 1800 jaren, dat de gemeente in een diep dal was, maar het herstel begon. Broeders en zusters. En die vrouw, die was kromgebogen. Ze had een geest van zwakheid. Een geest van zwakheid. En letterlijk staat hier dat er sprake was van een geest die krachteloos maakt. In haar was een geest die krachteloos maakt. Met andere woorden, er waren in haar demonische machten bezig. Demonische machten veroorzaakten dat. En broeders en zusters, dat is altijd het werk van Satan. Hè? Hij wil ons gericht houden naar beneden in plaats van naar boven. Hij wil ons kromgebogen houden, dat we naar beneden kijken. En die kromgebogen visie, broeders en zusters, heb ik eens over nagedacht. En je kunt daar zoveel bij bedenken. Hè? Kromgebogen wil zeggen dat je een aards materieel leven hebt zonder Jezus. Alles is gericht op het aardse, op het materiële. Dan ben je kromgebogen. Maar kromgebogen wil ook zeggen dat je Jezus niet kunt aanbidden. Amen. Je kunt aan Jezus niet aanbidden. Want wat gebeurt er als je Jezus aanbidt? Je richt je op. Je heft je handen op. En je hoofd gaat automatisch omhoog. Dus er was sprake van gebrek aan aanbidding. Maar het zou ook kunnen wijzen op dat je voortdurend naar beneden kijkt. En wat zie je dan? Alleen, en zeker daar in Israël. Droog en stoffig. Je kijkt naar beneden. Je ziet alleen stof. Je ziet de stoffige voeten van andere mensen. Altijd maar letten op de fouten van anderen. En dat is zo menselijk, hè, broeders en zusters. Letten op de stoffige voeten van anderen. Maar het zou ook kunnen betekenen dat je je eigen voeten ziet, toch? Je ziet je eigen voeten. Er zijn kinderen Gods die altijd maar jaar in jaar uit op hun eigen zwakheden blikken. Maar nooit is daar het moment dat ze worden vrijgemaakt van de Heer, door de Heer. En als je altijd blikt op je eigen stoffige voeten, op je eigen fouten, broeders en zusters, raak je kromgebogen. Maar Jezus wil je verlossen. Hij wil je vrijmaken. Vandaag. En misschien wijst die kromgebogen houding ook op dat je leeft in je eigen beperkte wereldje. Jezus waarschuwde de farizeeën en hij zegt, jullie weten precies wanneer het mooi weer wordt. Jullie weten precies wanneer het slecht weer wordt. Maar jullie weten niet de tijden, de tekenen des tijds te herkennen. De tekenen van de eindtijd. Kunnen wij die herkennen, broeders en zusters? Of leven wij in ons beperkte wereldje? Elke dag hetzelfde? Als dat zo is, dan zijn wij geestelijk kromgebogen. Maar bij de Heer is niks onmogelijk, want vandaag wil Hij u vrijmaken. Wil Hij u laten drinken van levend water, broeders en zusters. Jezus zag het geloof in het hart van die vrouw. Hij zag de dorst in het hart van die vrouw en Hij maakte haar vrij. Is Hij niet wonderbaar? Hij maakte haar vrij. En om haar heen was kritiek. En dat zal ook hier niet anders zijn, broeders en zusters. Al komt u voor de 1000ste keer naar voren. Misschien is er kritiek. Maar u hebt alleen met Jezus te maken. En hij kijkt rechtstreeks in uw hart. En in verband met zijn wederkomst wil hij u levend water te drinken geven. Laten we dat vers 15 en 16 nog één keer lezen. Hè? De Heere dan antwoordde en zeide: gij geveinsde, maak niet een ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbel los en leid hem heen om te doen drinken. En deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan zie, nu 18 jaar gebonden had, moest deze niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? De Sabbat, broeders en zusters, heeft rechtstreeks te maken met het koninkrijk van vrede wat Jezus zal stichten als hij terugkomt. Als hij terugkomt, begint dat koninkrijk van vrede. En als het voordat het zover is, moet u hebben gedronken. En moet u vrij zijn gemaakt van die kromgebogen houding, broeders en zusters. En dat is zijn verlangen. Daarom zegt hij: kom. En drink van het levende water, want ik kom haastelijk. Ik kom haastelijk, drink van het levende water. Sta niet voor die dichte deur als hij plotseling komt om zijn gemeente tot zich te nemen. Want de scheiding die zal dwars door alle gelederen zijn, broeders en zusters. Maar Jezus verlangt u van levend water te drinken te geven. Is hij niet wonderbaar, broeders en zusters? De geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort, die zegt: kom. En die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Willen we onze hoofden buigen, broeders en zusters? Komt u een moment bij de Heer.